dienst met een ogenblik van stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Deze morgen voor de Heer onze God verootmoedigen en lezen ter inleiding ervan twee versen uit het gebed, uit het woord van God tot Salomo, 2 Kronieken 7 vers 13 en 14. 2 Kronieken 7 vers 13 en 14, waar de Heere God tot Salomo na de inwijding van de tempel zegt: toen, wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik de pest onder mijn volk zend en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Laten wij ons voor de Heer, onze God, verootmoedigen. Vader, ook dit woord is aan ons gericht als gemeente en als volk. En wij staan als natie waarvan de gemeente toch het hart wil zijn. Wij staan als natie schuldig voor u. En we hebben als gemeente gezondigd, omdat ons getuigenis zo verflauwd is door verdeeldheid en door allerlei zonden waarmee we besmet zijn. Maar u hebt gezegd, als wij ons voor u verootmoedigen en ons bekeren, dat u dan zult vergeven en genezen en ons land zult herstellen. En op die belofte willen wij bouwen. Ook deze morgen, reinig ons door uw bloed en heilig ons door uw geest. In de naam van Jezus. Amen. De belofte klinkt uit de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk. Voor een ieder die zich voor God verootmoedigt en zijn zonde beleidt. Dan zegt hij dit: mijn kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Amen. We zingen hierop uit Gezang 67, het eerste vers, Gezang 67, het eerste vers.
Amen.
Voor wij samen luisteren naar de 10 woorden van Gods heilige wet, lezen wij eerst de belofte van het nieuwe verbond, waar ook gesproken wordt over hoe Gods wet geschreven wordt in de harten. Jeremia 31, vers 31 tot 34 ziet: er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. En op basis van dit nieuwe verbond lezen wij de 10 woorden weer heel anders. Ze staan er nog steeds, onveranderd, maar ze klinken niet meer alleen maar als een gebod, maar ze zijn ook een belofte. Het woord u zult is niet alleen je mag het niet, maar ook je zult het niet meer doen, want ik schrijf de wet in je hart op basis van het bloed van Jezus. En daarom, toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. De verlossing staat centraal. Israël was eerst verlost door het bloed van het lam uit Egypte, daarna door de Rode Zee geleid, waardoor de doop al werd aangeduid. En dan ontvangen ze de wet. Dan zijn ze verlost. En daarom kan God ook zeggen: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En dat is niet alleen als je vloekt. Mensen vloeken soms terwijl ze niet eens weten wat ze doen. Maar je kunt ook, als je de naam van God met iets verbindt wat nergens op slaat, of als het niet vanuit het geloven, vanuit het hart gebeurt, dan is het ook maar een klank en dan ontheiligen wij Gods naam. Dus het gebeurt in de kerk minstens zo vaak als daarbuiten. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, pagina 1 van de Bijbel, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus de Sabbat is nooit als een straf bedoeld, een sombere dag, een blijde dag, een zegen, zelfs voor het vee. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Het eerste gebod waar kinderen mee in aanraking komen. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Hoor Israël, de De Heer is onze God, de Heere is één. Amen. We zingen Psalm 99, 6 en 8. Straks na het gebed, als we het kinderlied gaan zingen, dan zullen ook, zal ook de derde adventskaars worden aangestoken met het gedicht erbij. Maar dat doen we dan straks tegelijk. We gaan eerst bidden om een zegen over het woord dat we gaan brengen. Laat ons bidden. Vader, u hebt ons samengebracht in de wonderbare en heerlijke naam van Jezus. U bent een barmhartige God en Vader. U hebt een plan en dat plan volvoert u ook. En elke keer als wij daarover spreken, het hele jaar door, over de komst van de Heer Jezus en over de toekomst, over uw koninkrijk en over het leven hier en nu, dan laat gij uw licht schijnen vanuit uw woord. En we bidden van u dat ook deze morgen dat licht heel helder zal schijnen. Laat het niet zo zijn dat er iemand straks de kerk uitgaat die denkt, ik weet niet waar het over ging. Laat het over mij, laat het over een ieder van ons gaan. Laat uw woord heel direct tot ons komen. Kom met uw Heilige Geest hier en overal waar het evangelie gebracht wordt. Wilt u al degenen die gij zelf geroepen hebt, vervullen met uw Heilige Geest, opdat ze uit de rijkdom van uw woord in alle geuren en kleuren mogen verkondigen. Opdat ze vermanen en vertroosten mogen, al naar gelang het nodig is, door uw woord en door uw Heilige Geest. Overal in de wereld, ook daar waar het verboden is, wil uw gemeente in de frontlinie, waar ze zo zwaar vervolgd wordt, wilt u daar een bijzondere troost verlenen in die landen waar het heel zwaar is. Maar wil ook ons niet voorbij gaan. Wil in elke kerk en geloofsgemeenschap waar nog het evangelie gebracht wordt en het woord recht gesneden wordt, uw naam verhogen. En waar het niet gebeurt, wil alle valse profetie en ontkrachting van uw woord stoppen. En wil ons land en volk terugbrengen tot uw vaderhart, tot uw woord, tot uw getuigenis. En laat daar deze dienst aan mogen bijdragen. Zegen ook in bijzonder de kinderen als ze naar hun eigen samenkomst gaan. Dat ook zij mogen verstaan dat u hen roept tot uw heerlijke gemeenschap. En dat ze met u mogen wandelen. Zegent u ons zo in orgelspel en samenzang, in schriftlezing en verkondiging, in voorbidding en dankzegging, laat uw naam verhoogd worden in deze dienst. Tot glorie van uw grote en heilige naam. Wij danken u dat u het doet en dat u, o Heilige Geest, gereed staat om het woord voor ons te verklaren en de Heer Jezus voor ons groot te maken, ons te verwarmen, zodat we in vuur en vlam staan voor Koning Jezus. Glorie voor de naam van Jezus. Amen. De kinderen die de kaars gaan aansteken en het gedicht erbij mogen naar voren komen. En de rest zal spoedig volgen als we het kinderlied daarna gezongen hebben, 418.
Oké, ik steek het derde kaarsje aan. Het licht ziet iedere lach en traan. Het schijnt voor de mensen groot en klein. Het wijst ons waar het kind moet zijn.
Samen een paar gedeelten lezen uit het woord van God. Allereerst uit Psalm 89 enkele versen. De versen 1 tot en met 5. Om te beginnen lezen wij een onderwijzing van Ethan de Esrahiet. Ik zal de blijken van goede tierenheid van de Heere eeuwig bezingen. Van generatie op generatie uw trouw met mijn mond bekendmaken. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden. Uw trouw hebt u vast doen staan in de hemel zelf. Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorene. Ik heb mijn dienaar David gezworen. Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden. Uw troon bouwen van generatie op generatie. En op deze belofte waar de hele psalm over spreekt, gaan vooral de versen 20 tot 38 door. Als er staat, eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd, ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David mijn dienaar gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen stand houden. Ja, mijn arm zal hem sterk maken. Geen vijand zal hem overweldigen. Geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Maar ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Voor wie hem haten zal ik treffen. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden. Aan mijn verbond met hem trouw blijven. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel. Als zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan, als zij mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dan zal ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid, nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden, zoals de maan. De getuige hoog aan de hemel is trouw. Lees nog vers 39, maar u hebt hem verstoten en verworpen. U bent verbogen geworden op uw gezalfde. En dan vers 50 tot en met 52. Heren, waar zijn uw vroegere blijken van goede tierenheid? U hebt ze David gezworen bij uw trouw. Denk, heren, aan de smaad van uw dienaren. De hoon van alle grote volken die ik in mijn binnenste meedraag. Daarmee smaadde uw vijanden, heren. Daarmee smaden zij de voetstappen van uw gezalfde. En dan eindigt de psalm met een woord waar het derde psalmboek mee eindigt. De Heere zij voor eeuwig geloofd. Amen. Ja, amen. Nou, een echo van dit woord vinden we in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 1, enkele versen 30 tot en met 33. En daarna zingen we uit deze psalm 89, 13, 17 en 18 ter inleiding op de verkondiging 13, 17 en 18 van psalm 89 na de versen uit Lucas 1, vers 30 tot en met 33. Waar de engel Gabriël dit zegt tegen Maria. De engel zei tot haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Amen. Als antwoord op de prediking, gemeente, zingen wij straks gezang 125, 2, 4 en 5. O kom, gij wortel Isaïe, verlos ons van de tirannie. O kom, gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom. O kom, die onze heerser zijt in wolk en vuur en majesteit. 125, vers 2, 4 en 5 na de verkondiging. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in Psalm 89, het 50ste vers, waar we lezen: Heere, waar zijn uw vroegere blijken van goedertierenheid? U hebt ze David gezworen bij uw trouw. Het is duidelijk, als wij ons bezighouden in deze weken met de komst van de Heer Jezus, als we dan het evangelie ons goed voor ogen stellen, dan zit er altijd een link naar David. In het bekende lied, Stille Nacht, Heilige Nacht, Davids zoon, lang verwacht. De geboorte van Jezus kwam niet uit de lucht vallen, met eerbied gesproken. Hij is de zoon van God, ja, hij daalde neder. Als de zoon van God is hij met goddelijke heerlijkheid bekleed, hoewel hij als mens daar niets van liet zien. Hij daalde neer in ons menselijk feest. Er hing geen stralenkrans rond de kribbe. Er hing geen stralenkrans rondom Jezus. Hij was de man van smarten. Maar hij komt uit de hemel. En tegelijkertijd, hij heeft een geschiedenis vanuit de mensheid. Hij is al in het paradijs beloofd. Hij zou een mens zijn, geen engel, maar een mens. Hij is aan Abraham beloofd. Hij zou een Israëliet zijn. Toen kreeg Jacob 12 zonen. God had de keuze uit één van de 12 zonen hem te laten geboren worden. Het werd Juda. Juda, gij zijt het. En uiteindelijk werd hij geboren uit het geslacht van David. En dat is hij nog steeds. Wel, dat staat in de laatste bladzijde van de Bijbel. Dan zegt Jezus zelf: ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Dus als we het hebben over lang verwacht, Davids zoon lang verwacht, dan is dat niet een romantisch tintje of zo dat we eraan geven, dan is dat realiteit. En dat betekent dat als hij uit het geslacht van David komt, dat daar beloften aan verbonden zijn. Geweldige beloften. We hebben dat al gelezen in Lucas 1, dat de engel Gabriel tegen Maria zegt: deze zal groot zijn, die baby namelijk, die jij zult baren, deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God de Heere zal aan hem geven de troon van zijn vader David. En hij zal over het huis van Jacob, dat is over alle 12 stammen, koning zijn tot in eeuwigheid. En dat is precies de belofte waar het vanmorgen om draait. Maar we gaan eens even kijken naar Psalm 89, want dat is toch een hele bijzondere psalm. Vers 50. Heere, waar zijn uw vroegere blijken van goedertierenheid? U hebt ze David gezworen bij uw trouw. We willen twee dingen eigenlijk vanmorgen kort nagaan met u en met jou. Want het is ook jouw toekomst. Wat hier geschreven staat is uw toekomst en jouw toekomst. We vallen straks, we gaan straks het koninkrijk van God binnen, of we vallen buiten de boot. Een van beide. Niet iedereen gaat het koninkrijk van God volautomatisch binnen. Je kunt er binnen gaan zoals je de ark kon binnengaan, of je kunt er buiten vallen. Maar dat koninkrijk komt. We gaan even kijken naar wat de dichter eigenlijk drijft. In welke situatie is deze psalm gedicht? Daar willen we het kort over hebben. En daarna willen we in de tweede plaats nadenken over: maar wat is deze psalm nou? Dit lied, dit gebed, wat betekent dat nou voor ons anno 2014? Dus eerst even wat de dichter bezielt. Nou, hij heeft ontzaglijk lang nodig, of liever gezegd, hij heeft er heel veel tijd voor uitgetrokken in zijn lied, om in geuren en kleuren de grootheid van Gods trouw te schilderen. Het is alsof hij geen woorden genoeg vindt om God te prijzen en om zijn trouw aan David te laten zien. God heeft ooit aan David een belofte gedaan. Het was op een nacht, u leest het in 2 Samuel 7, dat David lag te slapen en hij dacht: ja, dat kan toch eigenlijk niet. Ik woon in een prachtig paleis en God woont in een tent. Daar moeten we wat aan doen. Dat is tot oneer van God. Ik veel mooier als hij. Ik wil een huis voor hem bouwen. En hij laat de profeet Nathan komen. En Nathan zegt, dat is oké, dat is goed. Nathan denkt, ja, hij is profeet. Als de koning zoiets wil voor God, dat vindt God altijd goed. Maar half in de nacht stuurt God Nathan terug naar David en zegt, nee, Nathan, je moet tegen David zeggen dat hij geen huis voor mij zal bouwen. Dat zal zijn zoon Salomo na hem doen, maar ik ga voor hem een huis bouwen. Ik draai het om. Hij gaat niet een huis voor mij bouwen, ik ga voor hem een huis bouwen. En niet een stenen gebouw, nee, een vorstenhuis, een dynastie, een troon. En altijd zal ik David een zoon doen hebben die op de troon zal zitten. Altijd. Dat zal nooit overgaan. Nou, dus een vorstenhuis uit David, wat tot in eeuwigheid zal regeren. Dat heeft God beloofd. Zelfs als sommige zonen van het padje afgingen en er maar een potje van maakten, dan zou God ze wel tegenkomen, hij zou ze straffen, maar hij zou zijn verbond met David niet teniet maken. Toen ik vrijdagmorgen mij wat meer verdiepte in wanneer deze psalm is geschreven, toen ontdekte ik dat het waarschijnlijk in de tijd van Rehabiam is geweest. David en Salomo waren de eerste twee koningen uit het huis van David. En die hebben een goede regering gehad. En die hebben nooit die strijd gehad die in deze psalm besproken wordt. Maar Rehabiam, daar lezen we van in 2 Kronieken 12, dat hij met het volk afviel van God. Ze verlieten de dienst van God. En wat gebeurt er dan? Dan komt de koning van Egypte, Sisak, en die komt het land binnen. Hij rooft de schatten uit de tempel en uit het paleis. En het volk dreigt onder de voet gelopen te worden. En dan komt de dichter in grote nood. Dan is er een profetische dichter, Ethan. En die ziet wat daar gebeurt. Die denkt, we hebben een geweldige tijd gehad met David. En een geweldige tijd gehad met Salomo. De hele wereld, als het ware, kwam naar Jeruzalem om koning Salomo te horen. Hij was wijd en zijd bekend. En nu lijkt het wel alsof die troon van David en die kroon van David, van Davids huis, ter aarde geworpen ligt. Heere God, hoe zit het nou eigenlijk? Waar, heren, zijn uw vroegere blijken van uw goede tierenheid? U hebt David gezworen bij uw trouw. De dichter neemt een hele lange aanloop om een voltreffer, om God als het ware op zijn belofte te wijzen. Hij zegt, dit kan toch eigenlijk helemaal niet? Dit is de situatie en dat heeft God beloofd. En het staat lijnrecht tegenover elkaar. God heeft geweldige dingen beloofd aan David, maar het lijkt alsof er totaal niks van terechtkomt. Heere God, dat kan toch niet? Waar is uw trouw aan David betoond? Nee, dat kan ook niet. Als God later aan de gemeente in Openbaring zegt, dit heb ik tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Als God de gemeente dat verwijt, dan kan hij zelf toch niet, dan zal hij toch zelf zijn eerste liefde niet verlaten. Het kan toch niet zo zijn dat God zijn eerste liefde aan Israël bewezen vergeten is en dat de liefde verflauwd is van Gods kant. Dat kan niet. Maar wat is er dan aan de hand? Nou, dat is de noodkreet van de dichter. Tegelijkertijd, als we 2 Kronieken 12 lezen, is er ook een andere benadering. Er kwam een profeet, Semaja, die kwam naar de koning die met de vorsten in Jeruzalem vergaderd waren vanwege de oorlog, omdat Sisak was binnengevallen. Ze zaten in de penari. En dan komt de profeet en die zegt, alzo zegt de Heere, de God van Israël, omdat jullie God hebben verlaten, heeft hij jullie verlaten. Punt. Dat was de hele preek. Maar met een enorme uitwerking. Ze liepen niet boos weg. Ze voelden dit was van God. Net zo goed als dit gebed van Ethan van God is, was ook die boodschap van God. En ze verootmoedigen zich. Ze vernederen zich voor God. En als God dat ziet, dan stuurt hij Semaja weer opnieuw erop uit. En zegt, nou moet je gaan zeggen tegen de koning en tegen Juda, dat ik gezien heb dat zij zich voor God verootmoedigen. En dat ik Jeruzalem niet aan haar lot zal overlaten. Maar, zegt God, en dat vers wil ik toch even met u lezen, 2 Kronieken 12 vers 8. Dat is een zeer ernstig vers. 12 vers 8, daar zegt de profeet dit. Ze zullen echter hem, namelijk de koning van Egypte, tot dienaren zijn, zodat zij het verschil tussen mijn dienst en de dienst van de koninkrijken van de landen leren kennen. Dat is de profetische boodschap die klinkt in die tijd waar ook Psalm 89 geboren is. Jullie zullen proeven het verschil tussen het dienen van mij en het dienen van de koningen van de aarde. Ik zal jullie laten zien. Ik zal jullie laten proeven. Als je mij niet wil, als je mij verlaat, wat het dan betekent om de koningen van de volken te dienen. Dan zul je het verschil proeven dat het dienen van mij toch zoeter is, heerlijker is dan het dienen van de volken met hun goden. Nou, dit even over de omstandigheid waarin de psalm is geboren. Nu, de tweede vraag. Wat hebben wij nou met dit alles te maken? Wij zitten hier in Boelenslaan op een decembermorgen in de kerk en horen dit aan. Wat hebben wij met deze psalm te maken? Alles. Alles. Het gaat toe naar de ontknoping in deze tijd van deze psalm. De duivel voelt het op zijn klompen aan. En de volkeren, hoewel ze de Bijbel niet kennen over het algemeen, voelen ook aan, er is iets aan de hand met Jeruzalem, er is iets aan de hand met het kleine landje Israël. Daar hangt iets in de lucht. Wat hangt er dan in de lucht? Het koninkrijk komt. Als we bidden uw koninkrijk komen, dan bidden we, Heer, herstel uw volk, uw Israël. Laat spoedig de zoon van David, Jezus, komen om te regeren in Jeruzalem vanaf zijn troon. De troon van David, die moet er dus nog zijn. En daar hebben we het al. Daar weten we zo allemaal maar niks van. Hebt u er wel eens bij stilgestaan? Heb je er echt wel eens bij stilgestaan? Is het een probleem? Je zult zeggen van, nou, mijn problemen liggen op een heel ander terrein. Ik heb last van hiervan, of ik zit met financiële problemen, of ik heb relatieproblemen, of ik heb gezondheidsproblemen. Maar deze psalm spreekt daar helemaal niet over. Heel deze psalm heeft maar één nood. De nood van het volk, die een geestelijke nood is. En wij hebben uiteindelijk ook allemaal deel aan die ene nood van ons volk. Ons volk is, net als Israël toen, heel ver van huis. En u bent ook Nederlander. U hoort ook tot dit volk. U kunt nu zeggen, ze doen maar wat daar in Den Haag. Den Haag, dat zijn wij. Nederland, dat zijn wij. Wij behoren tot deze natie. En in de natie is de gemeente het hart van de natie. En waar is de kracht van de gemeente? Waar is haar getuigenis? En waar is haar geloof dat Yeshua, HaMashiach, dat de Heer Jezus zijn glorie gaat openbaren? Is dat uw nood? Is dat ons gebed? Heren, waar zijn uw vroegere blijken van goede tierenheid? Waar is de God van Israël? Waar is de God van onze vaderen? Ook de God uit van Willem van Oranje. Waar is die God die eeuwen geleden grote dingen ook hier op onze bodem heeft gedaan? Waar is die God? Die God van Israël, die ook aan ons zich betoond heeft. Het lijkt wel alsof alles langzamerhand naar de achtergrond verdwijnt. En alsof de hele erfenis van ons land overboord is gegooid. Het lijkt wel alsof God ons verlaten heeft. Maar waar is dan ons gebed? Heren, waar zijn uw vroegere blijken van goede tierenheid? U hebt ze, David, gezworen bij uw trouw. Gemeente des Heren, uw leven hangt aan dat ene kind Jezus. Die immers geen baby meer is, maar een man geworden. Dood geweest is, het offer gebracht heeft. Naar de hemel is gegaan na zijn opstanding. En die gereed staat zijn glorie op deze aarde te openbaren. Nog even, en de duivel is in geen velden en wegen meer te bekennen. Het koninkrijk breekt baan over deze wereld. En de volkeren zullen met Israël en met de Arabische volken die ene ware God dienen. Nog even, en er is maar één troon. Geen VN meer, geen Sovjet-Unie, geen Rusland, geen China, geen Rome, geen islam. Eén God, de God van Israël. Daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. Op deze aarde. Deze aarde en deze geschiedenis. In deze geschiedenis gaat God het overnemen. En dat doet hij door middel van zijn zoon op de troon van David. Dat is het woord wat de engel Gabriel zei. Deze zal groot zijn. Die baby die nog niet eens ontvangen is in je moederschoot. Waar je over verbaast. Die nog als het ware verwekt moet worden door de Heilige Geest. Maar die dat kind wat geboren zou worden. Waar de engelen van uit de hemel kwamen om hem te verkondigen aan herders en hem lof te zingen in de nacht. Dat kind, dat zal straks gekroond worden met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Dat kind, die vorst, die koning zal straks de hele aarde tot zijn domein hebben. En dan is er geen islam meer. Dan is er geen boeddhisme en geen hindoeïsme meer. Dan is er geen afgoderij meer en geen goddeloosheid meer. Dan zal God de goddeloosheid weggevaagd hebben van deze aarde. En dan gaat het toe naar een rijk van 1000 jaar lang, waarin alleen maar de God van Israël gediend wordt. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal aan hem geven de troon van zijn vader David. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Ziet u wel, dat als die belofte waar is, en het is niet zomaar een woord, het is een woord van waarheid, van trouw, dat als God dat gesproken heeft tot Maria, dat het hoog tijd wordt dat wij na 2000 jaar zeggen, Heere God, maar wanneer gaat het gebeuren? Wanneer gaat uw Zoon weer de glorie en de eer ontvangen die hem toekomt? En zullen wij dan delen in zijn koninkrijk? Heere, waar zijn uw vroegere blijken van goede tierenheid? Is dat ook uw vraag van uw hart? Heere God, alsjeblieft, laat eens wat van u horen. Laat het duister verbroken worden in het land. Spreek alsjeblieft weer uw woord. Zoals we dat straks ook zullen zingen. O kom, Emmanuel. Maar ook van, o kom in vuur en in wolk en majesteit. Dat God weer gaat komen en gaat spreken. Dat hebben we nodig. We hebben nodig dat in deze tijd ons land weer teruggebracht wordt tot de levende God. Geloven wij nog in herleving? Geloven wij nog in opwekking? Geloven wij nog dat het mogelijk is dat mensen die nu niets geven om het evangelie en alleen maar voor hun eigen plezier leven, dat ze toch teruggebracht worden tot koning Jezus? Gelooft u dat het mogelijk is? Nou, God heeft vele pijlen op zijn liefdesboog om dat mogelijk te maken. Eén daarvan hebben we genoemd. En dat is een ernstige zaak. Als God werkelijk in de dagen van Rehabiam, als de kroon van Davids zoon ter aarde ligt, om zo te zeggen, als het lijkt alsof zijn beloften afketsen op de harde realiteit en alsof er niks van terecht komt, dan is er vergeving. Dan zegt God, ik zal Jeruzalem niet overgeven, niet prijsgeven. Maar, ik zal jullie wel even laten weten wat het verschil is tussen de God van Israël en de andere koninkrijken in deze wereld. En als Nederland niet meer het verschil weet tussen de God van Israël en Allah of Boeddha, als Nederland niet meer weet het verschil tussen het heerlijke woord van God en afgoderij, als Nederland niet meer weet van koning Jezus, die zijn koninkrijk via Israël doet komen. En de koninkrijken van deze aarde, de dictaturen van deze wereld. Dan kan God zeggen, ik wil het je even laten voelen. Ik wil je even het verschil laten zien tussen het dienen van mij en het dienen van de andere koningen. En er liggen vijanden genoeg om de vloer. De islam is er één. Rusland is de tweede, de zee is de derde en er zijn er meer te noemen. God kan zomaar dit kleine landje in de problemen brengen en heeft er alle recht toe. Trouwens, hij hoeft het niet eens te doen, wij brengen onszelf al in de problemen. We hebben onszelf in de problemen gebracht door ons af te keren van de levende God. Maar wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die strijdt. Wat God in deze tijd zoekt, dat zijn jonge mensen die op de bres gaan staan voor koning Jezus. En ze zijn er ook in dit land. Wat God in deze tijd zoekt, dat is mensen die pal gaan staan voor het woord van God. En die zeggen, Heer God, ik wijs het u met de vinger aan. U hebt het beloofd. En waar zijn uw vorige goede tierenheden? Is het dan alleen maar iets van nostalgie, van een lang verleden? Of bent u ook de God van vandaag? Ze zeggen het toch in de kerk. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Maak het waar, o God. Toon uw heerlijkheid. Dat gebed gaat leven in uw hart. Dan gaat er ook iets gebeuren. Dan ga je ook met verwachting naar het huis van God. Want er is niks avontuurlijkers en er is niks boeienders dan het samenkomen van mensenkinderen rondom het woord van God. Als God kan spreken, kan er iets gaan gebeuren. Hij sprak 6 dagen en dat was een compleet heelal. Als God gaat spreken, dan gaat de zaak in beweging. Als hij monddood gemaakt wordt, ja, dan zijn we aan onszelf overgeleverd. Maar God gaat spreken. God laat zich niet storen. God laat zich niet de mond snoeren. Maar hij gaat spreken. En we gaan het zo ook zingen. Het is een geweldig lied. Laat het een gebed zijn in je hart. Bid het. O kom, gij wortel Isaïe. Dat zeg je dan, de wortel van Isaïe. Isaïe was de vader van David. Jezus is een zoon van David, maar hij is ook de wortel die het hele geslacht van David draagt. O kom, gij wortel Isaïe, verlos ons van de tyrannie. De tyrannie ook in Nederland. Met zijn abortus en euthanasie. En met zijn ontwrichting van het gezin. Met zijn afgoderij en met zijn onreinheid en zijn leugenachtigheid. Verlos ons van de tyrannie. Ook binnen onze democratie. Van alle goden deze eeuw. O herder, sla de boze leeuw. Zoals David het eens deed. Wees blij o Israël. Hij is nabij, Immanuel. O kom, gij sleutel Davids, kom. En open ons het heiligdom. Dat wij betreden uw poort, Jeruzalem. O vredesoord. Ja, als je echt geïnteresseerd bent in Jezus, ben je ook in Jeruzalem geïnteresseerd. En als je echt het koninkrijk van God wil binnengaan, zul je Israël zegenen. En zul je met zijn volk mee willen gaan door de poorten van Jeruzalem. Wees blij, o Israël. Hij is nabij, Immanuel. O kom die onze heerser zijt. In wolk en vuur en majesteit. Eens sprak God bij de Sinaï. En daar staat dit lied ook op. Eens sprak God in de Sinaï bij in wolk en vuur en majesteit. Bij een rokende berg. Bij een bevende steenrots. En deze dichter uit de middeleeuwen bidt. O kom die onze heerser zijt. In wolk en vuur en majesteit. O Adonai. Hebreeuwse naam voor Heer. O Adonai die spreekt met macht. Verbreek het duister van de nacht. Wees blij. Wees blij o Israël. Hij is nabij. Immanuel. Amen. Thank you.
vanmorgen gaat over het onderwerp in blijde verwachting. Jezus verlost, de verlosser komt. En we hadden dat een voorbeeld, dat ik vertelde het verhaal over een koning, koning Willem-Alexander, die in een provincie komt waar Jesse woont. En de hele straat wordt versierd en slingers komen overal oranje slingers. En de rommel wordt opgeruimd. Zo mogen ook wij leven in de verwachting dat Jezus komt. En hoe bereiden wij ons daarop voor? Ruimen wij ook rommel op? Wat doen we eraan? Hoe bereiden we ons voor? De verlosser komt. Jezus wil de troostvolle stem van God laten horen. Het gedeelte uit Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk. Troost betekent dat we niet aan de waarheid hoeven te twijfelen. Maar in Jesaja 40 ook dat de redding zal komen. De Heer zelf spreekt uit dat hij klaar staat om Israël te redden. In de wildernis kunnen de herauten een weg klaarmaken. Hij komt eraan, God de Heer. Het is een wonder dat je als mens niet kunt bedenken, maar het is waar. Door God wordt de uitzichtloosheid doorbroken. Hij keert de dingen om. Wat nu nog groots lijkt door macht en geweld, zal verdwijnen. En wat kwetsbaar en nietig lijkt, wordt door God beschermd en bewaard. Zo zal Gods luister zichtbaar worden. En met die hoop mogen wij leven. Deze profetie is in het Nieuwe Testament toegepast op Johannes de Doper. Hij is de voorloper die spoedig de komst van de Heer Jezus aankondigt. Baanbrekend gaat hij te werk. Hij roept op tot bekering en dankbaarheid. De houding wordt ook gevraagd van de gemeente van Christus. Ze leeft niet alleen dankzij Christus, maar staat ook op de weg die naar hem toe leidt. Ze richt haar leven op hem en bereidt zich voor op hem die God geeft en vrede en heil brengt. Advent is naast een tijd van hoop ook een tijd van bezinning. Je maait op, Hingje.
Fijn, hartelijk dank. Mooi te weten waar jullie het over gehad hebben. Mooie boodschap. Wij gaan ons geloof belijden samen en zingen daarna 275 uit de ELB-bundel. Ik heb geloofd en daarom hoger. En het vierde vers, ja ik geloof en daarom zing. 2 en 4 van 275 na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met Israël belijden wij, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Het is deze ene God van Abraham, Isaac en Jacob die wij belijden als wij zeggen met de gemeente Gods der eeuwen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Vader, dank u wel dat we in de wonderbare naam van Jezus tot u mogen naderen. U bent onze barmhartige God en Vader. Gij hebt uw enige liefde Zoon naar deze aarde gezonden. En ge zult hem in glorie weerzenden. En we bidden van u, Vader, dat ons hart zal branden van verlangen. Om zijn koninklijke heerlijkheid te zien. En hoe dat dan ook zal zijn, Heer. Maar wij bidden van u dat die troon van David spoedig terug zal zijn in Jeruzalem. En dat daar de koning zijn glorie zal openbaren. Vader, wij bidden u dat spoedig het moment komt dat de macht van de duisternis van het toneel zal verdwijnen. Dat de Satan gebonden zal worden in een onderaardse gevangenis, verdwenen van deze aarde. En dat er één God zal aanbeden worden. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die God, u, die uw Zoon gezonden heeft. Vader, wij bidden van u, breng ons dichter bij uw koninkrijk. Breng ons in de stemming van uw koninkrijk. Breng ons in die feeststemming. En houd ons in die stemming. Dat ons leven lang vervuld zal zijn van het heilige verlangen naar uw tegenwoordigheid. Vervul uw belofte. En wil ook dit woord dat we gehoord hebben in ons hart planten. Zodat de bede van de dichter ook ons gebed zal zijn. Zegen de gemeente hier ter plaatse. Naar voorganger, de kerkenraad en alle die een taak hebben. Geef dat die geweldige naam van de Heer Jezus altijd centraal zal staan. En dat het woord van u altijd het eerste en het laatste woord zal hebben. In de gemeente, in het gezin, persoonlijk, thuis, in ons jong zijn, dat we elke keer vragen, Heer Jezus, heeft u nog steeds naar uw zin als u naar mij kijkt? Of is er iets wat u pijn doet? Heer Jezus, help ons om uw vreugde te bezorgen. Om te leven uit uw vergeving en te leven uit de heiliging door uw geest. Om zo tot zegen te zijn van onze naaste, die ver bij u vandaan is. Vader, wil ons land en volk terugbrengen bij u. Kom met uw heilige geest. Wij kunnen het niet. We staan met onze rug tegen de muur. We kunnen nooit door die reisdebrei, door die enorme barricade, die muren van trots en hoogmoed, wij kunnen ze nooit neerhalen. Maar geef dat we onze eigen muren zullen neerhalen. En dan zullen ook die andere muren een keer gaan vallen. We bidden van u, kom met uw heilige geest. En maak ons zo met elkaar gereed. Opdat we de koning mogen verwachten, hij die komt in de naam des Heren. Zegen Jeruzalem, uw stad, zegen uw land, zegen alle stammen van Israël, daar in het Midden-Oosten en overal ter wereld. En ook hier in de kustlanden, waar nog veel duisternis is, wil licht doen opklaren. Want u hebt beloofd, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Vader, wij bidden u, kom met uw Heilige Geest en raak onze harten aan en zegen ons met elkaar. De zwakken, de zieken, de ouden, die nood hebben, die verdriet hebben, die rouw hebben, raak hen aan. Leg uw doorboorde handen op ons, zegen ons, houd ons dicht bij u. Laat ons u niet verlaten, opdat u zich niet van ons zou moeten afkeren. Maar trek ons naar u toe, trek ons krachtig naar u toe, naar uw vaderhart. In de naam van Jezus. Amen. We mogen onze gaven geven voor de aangekondigde doeleinden en daarna zingen wij 140 kroont hem met gouden kroon uit de ELB. Zelfs als al alles langs u heen zijn gegaan, is er nog de zegen. Ontvang die zegen in geloof en deel hem weer uit, opdat hij zich mogen verspreiden. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede.